Kunnen we samen lezen in Gods woord uit Psalm 89. Ik ga heel de psalm lezen. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Zo zegt Gods woord, een leerdicht van Ethan de Israchiet. Van de gunstbewijzen des Heren wil ik altoos zingen. Van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. Want ik zeide, voor eeuwig wordt de goedertierendheid gebouwd. In de hemel bevestigt gij uw trouw. Met mijn uitverkorene heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen, voor altoos zal ik uw nakroos bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Selah. Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Heere, ook uw trouw in de gemeente der heiligen. Want wie in de hemel kan de Heere evenaren? Wie onder de goden is de Heere gelijk? God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die rondom hem zijn. Heere, God der heerscharen, wie is als gij grootmachtig, o Heere, en uw trouw is rondom u. Gij heerst over de overmoed der zee, als haar golven zich verheffen, stilt gij ze. Gij hebt Rahab als een verslagene verbrijzeld, door uw sterke arm hebt gij uw vijanden verstrooid. Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde. De wereld in haar volheid, gij hebt ze gegrond. En het noorden en het zuiden, gij hebt ze geschapen. Tabor en Hermon jubelen in uw naam. Gij hebt een machtige arm. Uw hand is sterk, uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon. Goedertierendheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen. Welzalig het volk dat de jubelroep kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw aanschijn. In uw naam juichen zij de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult gij onze horen verhogen. Want de Heere is ons schild van de heilige Israëls, onze koning. Gij hebt weleer in een gezicht gesproken tot uw gunstgenoten en gezegd, aan een held heb ik hulp toebedeeld, ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, voor wie mijn hand tot steun zal zijn, ook zal mijn arm hem sterken. Geen vijand zal hem overvallen, geen booswicht zal hem verdrukken. Ja, ik zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem haten zal ik verslaan. Maar mijn trouw en mijn goede tierendheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn horen verhoogd worden. Ook zal ik zijn hand leggen op de zee en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tot mij zeggen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altoos zal ik jegens hem zijn goede tierendheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vastblijven. Zijn nakroos zal ik voor immer doen voortbestaan en zijn troon als de dagen des hemels. Indien zijn zonen mijn wet verlaten en niet naar mijn verordeningen wandelen, indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, dan zal ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierendheid zal ik hem niet onthouden, mijn trouw zal ik niet verloochenen, mijn verbond zal ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is. Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen, hoe zou ik tegenover David liegen? Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon voor mij zijn, als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de getuigen aan de hemel is getrouw. Selah. Toch heb gij verstoten en versmaad. Gij zijt verbolgen geweest op uw gezalfde. Het verbond met uw knecht heb gij teniet gedaan, zijn kroon ter aarde toe ontwijd. Al zijn muren hebt gij verbroken, zijn vestingen tot een puinhoop gemaakt. Allen die op de weg voorbij gingen, plunderden hem. Hij werd een smaad voor zijn naburen. Gij hebt de rechterhand van zijn tegenstanders verhoogd, gij hebt al zijn vijanden verheugd. Ook heb gij de scherpte van zijn zwaard omgewend en hem niet doen standhouden in de krijg. Gij hebt zijn glans doen ophouden, zijn troon ter aarde neergeworpen, gij hebt de dagen zijner jeugd verkocht. Gij hebt hem met schaamte overdekt. Selah. Hoe lang nog, o Heere, zult gij voortdurend verbergen? Zal uw grimmigheid branden als vuur? Gedenk wat mijn levensduur is, tot welke nietigheid gij alle mensenkinderen hebt geschapen. Welk mens leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal redden uit de macht van het dodenrijk? Selah. Waar zijn, o Heere, uw vroegere gunstbewijzen, die gij in uw trouw aan David hebt gezworen? Gedenk, Heere, de smaad uw knechten aangedaan, hoe ik in mijn boezem de hoon van alle grote volken draag, waarmee uw vijanden smaden, o Heere. Waarmee zij smaden de voetsporen van uw gezalfde. Geloofd zij de Heere voor eeuwig. Amen. Ja, amen. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, wat een zalige psalm om met elkaar te lezen deze morgen. In heel veel opzichten kunnen we van deze psalm leren. Daarom heet het ook een leerdicht, zoals vermeld in de eerste zin. Wat meteen opvalt aan deze psalm, is dat de psalmist hier geen eenzijdig beeld van de Heere schetst. In geen geval doet hij afbreuk aan Gods trouw en goedheid. Integendeel, de psalmist looft de Heere. Anderzijds is hij oprecht en eerlijk en stort hij als het ware zijn hart uit. Zijn gelovig hart stort hij voor de Heere uit. Omwille van de toestand waarin Gods volk verkeert. Het minste dat je dan kan zeggen is dat deze psalmist niet bepaald een overwinningsevangelie predikt, zoals het zo vaak gebeurt in de kerken hier in Vlaanderen. Deze man Ethan heeft het net over de nederlagen van Gods volk. En zelfs ook dat God de vijanden van zijn volk een handje geholpen heeft in hun nederlaag. Het is alsof hij de vijand zou geholpen hebben in plaats van zijn volk. In een tijd waarin de kerk de onderspit moet delven, zoals dit vandaag ook het geval is, vooral hier in het Westen, gaat de psalmist de realiteit niet uit de weg. Hij gaat de realiteit niet opzij gaan schuiven en zich een realiteit gaan voorhouden waarin wel steeds een overwinning behaald wordt, waarin hij wel steeds een overwinningsleven hier leeft. Nee, hij gaat eerlijk met zijn klacht bij de Heere terecht. Hij hoopt op herstel van de Heere. Of toch dat de Heere deze tijd van vernedering zo kort mogelijk maakt. Dat hij die tijd zou inkorten. Versta me niet verkeerd. We zijn inderdaad allemaal overwinnaars in Jezus Christus. De zondeschuld is weg. God heeft het betaald met zijn bloed. Wij zijn overwinnaars in Jezus Christus. Wij roemen op het kruis waar Jezus Christus de overwinning behaald heeft. Persoonlijk heeft de Satan geen enkele aanklacht meer tegen ons. Hij heeft niets waaruit hij zich nog op kan baseren. We zijn reeds overwinnaar. Maar als gemeente, als zijn volk hier op aarde, kijk rond je en stel vast, wat stellen wij hier voor? Ik kan dat moeilijk als een overwinning omschrijven. Toch niet hier in België, hier in Vlaanderen. Ik verlang dan niet nostalgisch naar een periode waar dat het hier de kerk zodanig veel invloed had, hier in Vlaanderen. Er was ook een tijd, vorige eeuw nog maar gesproken, en zelfs 50, 60 jaar terug, had de kerk hier enorm veel invloed in heel het maatschappelijk leven. Ik verlang niet naar die tijd waar meneer pastoor zodanig veel invloed had, tot in het stemhokje. En o wee, als je niet op de goeie gestemd had, dan ging hij een hartig woordje hebben met je werkgever en ging hij wel zorgen dat hij je job en je inkomen kwijt was. Zodanig veel invloed heeft de kerk ooit gehad. We verlangen niet daarnaar. Ook niet naar die periodes. Begin 20e eeuw, denk wat dat de zusters nonnen deden. Kinderen afpakken van moeders en het voor geld aan adoptieouders verkopen. Ik heb het niet over die periode, want juist in die periode dat de kerk zodanig veel invloed had, hebben we juist ook de meest flagrante fouten begaan eigenlijk. De meest flagrante grofheden begaan. Net in die toppunt van invloed. Die politieke en aardse invloed dat de kerk had. Het is niet daarnaar dat wij verlangen. Nee, wij verlangen zoals de psalmist naar Gods rechterhand. Naar Gods sterkte. Er zijn wel degelijk tijden geweest waarin de kerk het opnam voor de zwakste. Ik kan één concreet voorbeeld geven. Ik ben student in de verpleegkunde. Ik heb geleerd dat die eerste ziekenhuizen niet gefinancierd werden door staatsgeld, zoals het nu vandaag de dag gaat. Nee, de eerste ziekenhuizen, dat waren christenen. Dat waren vrijwillige broeders en zusters die voor zieken gingen gaan zorgen en ook huizen daarvoor apart zitten, waar dat ze de zieken gingen verzorgen, waar dat die zieken nog konden samenkomen, want ze werden meestal vermeden omwille van hun ziekte. En die christenen gingen vrijwillig, op risico van hun eigen leven, voor zieken gaan zorgen. En dat werkte ook. God bewerkte dat in hun harten, dat ze zo moedig waren voor dat te doen. En ze waren succesvol daarin. Zo succesvol dat de wereld er wel naar opkeek en hun model eigenlijk gekopieerd heeft. Onze huidige ziekenhuizen zijn een kopie van dat oorspronkelijke. Zo zijn onze ziekenhuizen ontstaan. Ik heb het over die invloed. Die invloed waarin de wereld kon proeven het goede dat God in ons levens deed, dat hun aantrok. Dat hun nieuwsgierig maakte naar God. Dat hen naar God leidde als het ware. Ik heb het over die invloed. Die zijn wij volledig kwijt. Zulke invloed hebben wij niet meer vandaag. Die invloed, die zijn wij verloren. Die heeft de kerk niet meer. Integendeel lijkt het wel. Het lijkt of dat de initiatieven van de vijanden van God nu succesvol zijn. Wat zij ondernemen, dat gelukt. En wij zijn eigenlijk nu naijverig op wat zij doen. De tijden zijn precies omgekeerd. Het lijkt of God nu ook onze tegenstanders zegent in wat zij doen. Wat zij ondernemen, slaagt en gelukt. Het gaat onder voor de wind. En bij ons rest er alleen schaamte en vernedering in heel veel momenten. Christen zijn vandaag de dag, dat is verbannen van het maatschappelijk toneel. Dat is verdrongen tot een huiskamer gebeuren. Christenen vandaag de dag, dat wordt automatisch gelijkgesteld met een vorm van intellectuele achterlijkheid. Dat wordt gelijkgesteld met ouderwetsheid, engdenkend en bekrompen zijn. Christen zijn is meteen ook schuldig zijn aan alle recente wandaden van de kerkgeschiedenis. Hoe je hartje ook probeert je er afstand van te nemen en van te distancieren en te zeggen, wij doen zo niet. Sorry, je draagt schuld. Je bent ook christen. Zo word je bekeken. Je moet je verantwoorden voor alle pedofilie-schandalen. Je moet je gaan verantwoorden voor de meest gruweldaden tegen God begaan en tegen de mens. Dat is die schaamte die wij nu te dragen hebben. Christen zijn, dat is scheef bekeken worden. Sorry dat ik dat moet zeggen, maar dat is zo. Je wordt scheef bekeken door vijand, door vriend en zelfs door eigen familie. Of al op zijn minst, ze gaan een keer de wenkbrauwen fronsen als je ervoor uitkomt, ik ben een christen. Zo zie je, broeders en zusters, hoe brandend actueel deze psalm wel is. Want de psalmist Ethan leefde blijkbaar in een gelijkaardige tijd als de onze. En voor we verder deze psalm gaan overdenken, is het misschien goed een keer stil te staan. Wie is deze man? Wie is deze persoon? Wie is Ethan, de Esrachiet? Het is niet duidelijk, alleszins wat zijn afkomst betreft. Je hebt daar een deel bronnen die hem situeren in de stam van Levi. Hij zou een soort singer-songwriter zijn geweest onder koning David. Je leest het in 1 Kronieken 15, vers 19. Ik lees het u voor. De zangers Heman, Asaf en Ethan met koper cymbalen om muziek te maken. Dus dat was zijn bediening. Als het die Ethan is. Andere bronnen situeren dan weer in de stam van Juda. En zou hij een nakomeling zijn van Zerach. Zerach, dat was de tweelingbroer van Peres. Herinner je nog? Peres en Zerach zijn geboren uit Juda en Tamar. Dat lees je ook in 1 Kronieken 2, vers 6. Ik lees het u ook voor. De zonen van Zerach, Zimri, Ethan, Heman, Kalkol en Dara. Tezamen 5. Nog belangrijker dan de man zijn stamboom is misschien, wie was hij dan als persoon? En wat deed hij? En daarover is eigenlijk ook niet zo heel erg veel gevonden in de Bijbel. Behalve dan dat deze Ethan blijkbaar een heel erg wijze man moet geweest zijn. Zo wijs dat om de hoogste wijze te beschrijven, je moet vergelijken met de tweede wijste. En Salomo was de wijste, en om te beschrijven hoe wijs Salomo was, wordt hij beschreven als nog wijzer dan Ethan en zijn broers. Dat lees je in 1 Koningen 4 vers 31. Ja, hij, dus Salomo, was wijzer dan alle mensen, dan Ezrachiet, Ethan en Heman en Kalkol en Darda, de zonen van Machol, zodat hij naam had onder al de volken rondom. Dus Ethan was wijs, zo wijs dat alleen koning Salomo hem voorging. Eigenlijk een zilveren medaille in wijsheid, als je wilt. En dus Ethan was ook de auteur van Psalm 89. En afhankelijk of hij nu een Zerachiet was of niet, het is misschien ook leuk dan om te weten dat zijn broer Heman de psalm daarvoor geschreven heeft. Psalm 88 van Heman de Ezrachiet. Ze zijn misschien wel broers geweest. Deze man kwam dus alleszins uit een bijzondere godsvruchtige familie. Hij heeft dus nog onder koning David gediend en onder koning Salomo. En naar alle waarschijnlijkheid heeft hij Psalm 89 op zeer hoge leeftijd geschreven. Want hij moet nog meegemaakt hebben dat dat koninkrijk al begon te kraken en te barsten. Dat de koningslijn van David dreigde op te houden. Hij moet dat blijkbaar meegemaakt hebben, dus hij heeft een heel lange bediening gehad. Dat kun je ook weten. Je moet het maar meemaken. Onder de geweldige, uitverkoren koning David dienst doen. Dat was zowat het toppunt van elke Israëliet. Dat was het toppunt van hun maatschappij, het toppunt van hun beschaving. Je moet het maar meemaken. Onder Gods uitverkoren koning dienst doen. Onder koning David waren de 12 stammen eindelijk verenigd. En onder Salomo was er vrede rondom. Ze hadden geen vijanden meer die hun constant bedreigden. Dus deze man, Ethan, had werkelijk al Gods beloften zien in vervulling gaan. Die heeft dat mogen meemaken. Wat een vreugde moet dat niet geweest zijn van de lang beloofde land en belofte in vervulling te zien gaan. Die heeft dat mogen meemaken, deze man. Dat kun je ook zeggen van hem. En ook, ja, het eropvolgende heeft hij ook meegemaakt. Wat een ommekeer. Hij heeft de belofte zien waarkomen, plus hij was ook heel goed op de hoogte van het verbond dat God met David is aangegaan. Hij wist dat heel goed. We hebben gelezen in de psalm dat door de ziener de verbond werd verkondigd aan David. Die ziener, dat is naar alle waarschijnlijkheid de profeet Nathan. Maar deze man die in dienst stond van David, die wist ook heel goed de inhoud van dat verbond. Hij wist dat hier nog iets extra nog was gegeven in Gods plan, in Gods ontvouwing van zijn plannen. Aan David was voor altijd en altijd een nakroost beloofd, als zijn nakroost ook zou volgen in de weg van hun vader David. Ze zouden altijd een nakomelingen op de troon. Ook dit wist Ethan. We gaan nog een keer misschien samen dat verbond die God gegaan is met David, een keer samenlezen, want dat is redelijk belangrijk ook voor deze psalm te verstaan. Dat lees je dus in 2 Samuel vers 8. Excuseer, 2 Samuel 7. Ja, ik heb de hoofdstuk vergeten te noteren. Vers 8 tot vers 16. Ik lees u voor, verder uit de NBG-vertaling. Nu dan, zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen, om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij geweest zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk die van de groten der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger, sedert de tijd dat ik richters over mijn volk Israël aangesteld heb. Ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook kondigt de Heere u aan De Heere zal u een huis bouwen wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan. Dan zal ik uw nakomelingen, uw eigen zoon, na u doen optreden en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met de roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goede tierendheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bevestigd zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Zie je, heel veel stukken hiervan zijn letterlijk terug opgenomen in die psalm dat we gelezen hebben. Dus die man, Ethan, was zeer goed op de hoogte van het verbond die de Heere God met koning David is aangegaan. Maar Ethan heeft dus ook meegemaakt hoe dat die belofte nog aan een zijden draadje gehangen hebben. Dat het niet veel gescheeld had of het was volledig gedaan met de koninklijke lijn van David. Kort na zijn zoon Absalom, scheuring van de 12 stammen, nog maar een klein stammetje bleef over aan David. Ze waren er al eigenlijk 11 kwijt, als je Benjamin niet meetelt. Dus al een groot stuk die wegging. Dus een groot stuk van de erfenis was al aan David ontglipt. Dat heeft die man hoogstwaarschijnlijk ook meegemaakt. Als die lijn van David zou verbroken geweest zijn, realiseert Ethan zich, dan is ook de toekomst van heel Israël weggevaagd. Want de toekomst van Israël was ook gelegen in het verbond. Dat hing af ook van die lijn. Als David zijn lijn weggevaagd was, hoe kon God dan al zijn zegeningen bewerkstelligen? Er zou geen koning zijn. Of toch geen koning die God daar zou gezet hebben. Hun hele toekomst zou kopje onder zijn gegaan. En dit is dan de wijze les, broeders en zusters, dat je van een leerdicht van een wijze man zoals Ethan kan lezen. Wat doe je dan op zo'n moment? Er dreigt gevaar. Je voortbestaan is niet verzekerd. Je wordt beschaamd door de volken rondom, zoals we gelezen hebben. Je bent eigenlijk een marginale staatje geworden, om het zo te zeggen. Al je roem is weg. Al je pracht vergrijst. En je staat daar dan. Wat doe je dan? Dit leert Ethan ons. Ethan leert ons dit. Prijs dan God. En gedenk zijn belofte. En dat is precies wat hij ook deed in deze psalm. Op dat moment, het eerste waar dat je altijd mee begint, waar dat je altijd moet doen, is de Heere in alle omstandigheden prijzen en loven en vastklampen aan die belofte van hem. Dat is de enige hoop en uitreding die er uiteindelijk is, dat is in God gelegen. Vastklampen aan die belofte, stevig eraan vasthouden. Want God is getrouw en dat wist Ethan. Stel nu dat de Heere werkelijk die koningslijn zou doorknippen, dan zou God toch een leugenaar bevonden worden. En bij God is er absoluut nooit of te nimmer een leugen. Dan is er steeds, als God niet kan liegen en hij een woord heeft gesproken, wat omstandigheden ook zijn, er is dan altijd hoop als je die twee samenvoegt. God is getrouw. Hij kan niet liegen. God haat leugen. God is vijand van leugen. Maar toch zijn de omstandigheden zodanig verwaterd rond je dat je bijna niks nog ziet van die belofte. Wel, dan is er toch nog altijd hoop. Waarom? Die hoop rust op God, op zijn karakter, op wie dat hij is. Hij zal vroeg of laat het getij keren, want hij is getrouw aan hetgeen hij gesproken heeft. En dat wist hij dan ook. Prijs God. Want hij is getrouw aan zijn woord, hoe dan ook. Zo lezen we in vers 2 van de psalm, vers 2 en 3. Van de gunstbewijzen des Heeren wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht, zal ik u trouw met mijn mond verkondigen. Want ik zeide, voor eeuwig wordt de goede tierentijd gebouwd, In de hemel bevestigt gij uw trouw. Verder brengt de Israëliet Ethan Gods belofte in herinnering. Hij houdt ze paal voor ogen. Hij blijft daar naar kijken. Hij verwacht zijn heil daar vandaan. Hij verwacht dat daar een keer zal komen omwille van die belofte. Dat is hetgeen dat hij zich voor ogen houdt. Niet dat hij de realiteit negeert en een eigen realiteit kan creëren waarin dat wel alles roze geur en maneschijn is. Nee, zijn enige hoop is gelegen in wat God beloofd heeft. En daar houdt hij voor ogen. Ondanks die hele moeilijke, beschamende omstandigheden. Hij ziet op God. En hij herhaalt bijna woord voor woord Gods belofte. Herhaalt dat. De Heer heeft dit beloofd. De Heer heeft gezegd dat dit zal geschieden. De Heer heeft dat beloofd en het zal geschieden. Dat lees je in vers 4 en 5. Met mijn uitverkoren heb ik een verbond gesloten. Aan mijn knecht David heb ik gezworen. Voor altoos zal ik uw nakroost bevestigen en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht. Selah. Ook wij vandaag dienen te grijpen en vast te klampen aan het verbond dat in David verankerd ligt. Want door Jezus Christus zit er nu steeds een nakomeling van David op de troon. God is getrouw gebleken. Er zit namelijk nu een nakomeling van David voor altijd en altijd op de troon. Zoals God gesproken heeft. Ook voor ons is dat een houvast om aan vast te klampen. Dag en nacht. Wat omstandigheden ook zijn. God is getrouw aan zijn woord. Davids zoon en heer is koning. Gods verbond met Jezus is bovendien met bloed bekrachtigd. Nog meer dan Davids verbond. Dit is een bloedeed. Dit is betaald met het kostbaarste bloed. Dat is een verbond die niet kan verbroken, onmogelijk kan verbroken worden. Dat is een bloedeed met het allerkostbaarste dat deze aarde ooit gekend heeft. Onmogelijk dat deze verbond door wat dan ook kan verbroken worden. Dat is een enorme steun, een enorme houvast voor ons christenen in moeilijke tijden. Wanneer het er dus naar uitziet dat wij christenen dreigen te falen in onze opdracht, wanneer wij het mikpunt van spot zijn geworden in plaats van een invloed te zijn op de wereld rond ons, wanneer ons het vuur aan de schenen wordt gebracht en het evangelie van Christus met de voeten getreden wordt, gedenk dan ook deze woorden van een christenbroeder uit de 18e eeuw, om 1765 om precies te zijn. De broeder Jan Jacob Brahe, hij schreef dit erover. Een vijand van de goddelijke openbaring spot ermee. Een wereldling stelt er geen belang in. Een ongelovige jood of heiden stoot er zich aan en acht het voor een ergernis en dwaasheid. En een zoeker van eigen gerechtigheid bestrijdt ze op het heftigst of verdraait ze geweldig om als het mogelijk was natuur en genade met elkaar te bevredigen. Maar juist tegen deze tegenstand strekt tot meerdere opluistering van de genadeleer, omdat ze door die weg blijkt oneindig verheven te zijn boven alles waar de blinde, verdorven, hoogmoedige en vijandige natuur prijs op stelt. Ja, juist hierin blinkt haar vastigheid en zegepralend vermogen wonderlijk uit, omdat ze de grootste smaad en felste strijd roemruchtig verduurt en door het heetste vuur maar te zuiverder gelouterd wordt en te glansrijker tevoorschijn komt. Trouwens, hier vandaan dat ze ook altijd haar liefhebbers behouden zal en het nooit voor haar ontbreken aan zulken die belang in haar stellen. Wel, broeders, ik vond in deze man een zielsgenoot en die leefde 200 jaar voor ons en hij beschreef precies hoe dat mensen zullen omgaan die het evangelie niet moeten hebben, niet willen. En toch zegt hij, hou vast, je zult gelouterd worden door. Je zal in die omstandigheden als zuiver gelouterd goud uit deze vuuroven blijken te zijn. En wat hij vooral zegt is, die laatste zin is heel erg belangrijk. Het gaat mij om die laatste zin. Er zal ook aan de andere kant van het verhaal nooit aan liefhebbers van het evangelie ontbreken. Nooit zal er ook ontbreken dat er mensen gevonden worden die voor de waarheid zullen openstaan. Het zullen niet altijd massa's zijn, het zullen niet altijd grote aantallen zijn, maar het zal niet ontbreken aan mensen die wel openstaan voor het evangelie. Het mag ons niet moedeloos maken dat uitgelachen en bespot worden, want God heeft ook beloofd in zijn woord. Zijn nakroos zal er zijn. En zijn nakroos neemt toe. De reden dat deze wereld nog niet geoordeeld is, is juist omwille van hen die nog moeten toegevoegd worden. Het zal ook niet ontbreken aan nakroos. Met andere woorden, de belofte aan David en nog meer de belofte en het verbond van Jezus Christus zal dus nooit eindigen. Tot de Heere Jezus komt, zal er steeds ook nazaad van hem zijn hier op aarde. En een andere broeder, Charles Spurgeon, zegt het als volgt. Ik kan het even in Engels lezen en dan vrij vertalen. His seed shall endure forever. David's line is the person of Jesus. David's line in the person of Jesus is an endless one. And the race of Jesus, as represented in successive generations of believers, shows no sign of failure. No power, human or satanic, can break the Christian succession. As saints die, others shall rise up to fill their places. So that till the last day, the day of doom, Jesus shall have a seat to serve him. And his throne as the son before me. In our Lord Jesus, the dynasty of David remains upon the throne. Jesus has never abdicated nor gone into banishment. He reigns and must reign so long as the sun continues to shine upon the earth. A seat and a throne are the two great promises of the covenant, and they are as important to us as to our Lord Jesus himself. For we are the seed who must endure forever, and we are protected and ennobled by the king whose royalties are to last forever. Enorm vertroostend, vrij vertaald. Een nazaad en een troon zijn zowat de grootste belofte in het verbond. Door Jezus zal er altijd een zoon van David op de troon zitten en wij zijn het nazaad van Jezus door de wedergeboorte. Er zal nooit aan nazaad ontbreken voor Jezus. Tot de dag van het oordeel zullen er steeds christenen zijn die Jezus dienen. Waar heiligen komen te serven, zullen de anderen opstaan en hun plaats innemen. Als je bedenkt met hoe weinigen wij nog zijn vandaag hier in Vlaanderen, en ook in de omliggende landen trouwens, dan is dit een geweldige troost en om te grijpen naar het verbond en de belofte. Het heeft een tijdje anders geweest. Ik kan u een andere voorspelling zeggen, niet vanuit de Bijbel of van Gods boek, maar van de tegenstanders van God. Wat hadden ze voorspeld? In de jaren 60-70 hadden ze voorspeld, geloof zal vanzelf weg hebben en er zal niemand nog mee te maken hebben. Hoe kwamen ze daarbij? Wel, ze zeiden het volgende. We hebben een agrarische evolutie gehad, en daardoor hebben we eigenlijk ook minder mislukte oogsten gehad. Dus voedseltekortprobleem was weggewerkt. Wat hebben we dan gehad? We hebben een evolutie gehad van monarchieën naar democratieën. Dus geen koningen meer die ons dicteerden. We genoten steeds meer vrijheid. Wat hebben we vervolgens gehad? Een technologische revolutie. Materialen en technieken ontwikkeld die ons problemen zouden oplossen. En tegelijk met die technologische ontwikkeling en evolutie hebben wij ook een wetenschappelijke evolutie gekend. Dus de wetenschap zal meer en meer de vragen en de mysteries voor ons gaan oplossen. Komt erop neer dat de laatste evolutie, die zal zijn van de waarden en normen. De mens zal uiteindelijk zijn eigen waarden en normen gaan bepalen en zelf God vrij zijn. Die zal niet meer afhankelijk zijn van een godssysteem. Dat was de voorspelling. Geloof was gedoemd te eindigen. Anno 2014 zet je een tv aan, ze zijn oorlogen aan het vechten daar. In Irak en Iran, omwille van geloof. Hè? Dus niet alleen het christengeloof werd daaronder begrepen trouwens. Alle geloven werden zo wat op een hoopje gegooid en dat was gedoemd allemaal te eindigen. Een profetie van de wereld die totaal geen profetie gebleken is. Christenen zijn er vandaag de dag nog talrijker dan vroeger. Niet misschien hier, maar op andere plaatsen. Wat hun voorspelling ook was, het was een loze voorspelling die eigenlijk een valse voorspelling mag gezegd worden. Die heeft de toets niet doorstaan. Gods woord zal blijven. En niet die van hen. Welzalig het volk wiens God de Heere is. Welzalig het volk die de jubelroep kent van deze psalm. Want wij zullen jubelen bij het horen van een grote bazaan. Openbaringen 10 vers 7 zegt het als volgt. Op het moment, dus die doomsday dag komt, op het moment dat de zevende engel zijn bazaan zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals hij zijn dienaren de profeten beloofd heeft. En ook Openbaringen 11 vult aan en zegt, Openbaringen 11 vers 15, toen blies de zevende engel op zijn bazaan En in de hemel klonken luide stemmen die zeiden, nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van de Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Dat is de enige echte profetie die zal stand houden. Wat God gesproken heeft, zal hij gestand doen komen. Niet wat dat de wereld ons wijs maakt. Maar verder in onze psalm deze morgen komen we dan aan vers 39. En van hier is er eigenlijk een totale kanteling in de psalm. Nadat de psalmist eerst God geprezen en geloofd heeft, om zijn trouw gaat hij nu bij God erop aandringen om getrouw te zijn aan zijn belofte en zijn verbond. Nogmaals, dit is geen aanklacht tegen God en nog een zoveelste lied die de gerechtigheid van God door het slijk haalt, zoals andere populaire muziek vandaag de dag. Je mag 3 keer raden, voor wie een beetje radio heeft in zijn auto of af en toe de media volgt, mag 3 keer raden welke hit nu enkele weken op nummer 1 staat in Europa. Take Me to Church, iemand al van gehoord? Wel, ik heb mij geschaamd als ik daarvan hoorde. Dat zoiets zo populair kan worden. Het is een regelrechte aanklacht tegen Gods gerechtigheid. Dat staat dus wel weken op nummer 1 in onze lijsten. Hè? Dat is de best verkopende single in Vlaanderen en de rond. Voor wie het niet kent, waar gaat het over? Wel, het is vooral gericht specifiek zowat op de katholieke kerk. Dat de kerk erop uit is, zondige mensen hun zondenschuld nog meer in het gezicht te wrijven. En dat God met geslepen messen klaar staat om hun er te oordelen. Van, kom naar de kerk en je zult er van langs krijgen, gij zondaar. En ook het videoclipje dat erbij hoort, is een aanklacht tegen de conservatieve homofobieën uit Rusland. Dus die twee bewegingen vinden ook elkaar daarin direct en worden in één pot gesmeten en dat verkoopt als zoete koek weer ineens een aanklacht en een kaakslag over de naam van God. Dat verkoopt als zoete broodjes hier in ons land. Dat is de realiteit. En owee, als je het waagt te zeggen dat God er niet op uit is om je zondenschuld in je gezicht te wrijven, en God niet staat te popelen om een dolk in je rug te steken, dat hij er helemaal geen genoegen in schept om jouw zonde te zien, en dat hij zelfs liever zal sterven dan jou te zien sterven aan jouw zonde, waag het niet te zeggen, want je krijgt als antwoord het volgende, ook uit deze fantastisch lied. Hier zijt een dodeloze dood gestorven. Wat bedoelen ze daarmee, een dodeloze dood? Wel, ze maken ons uit voor mensen die claimen wedergeboren te zijn, maar in feite nooit echt dood zijn geweest, want ze zijn hier fysiek nog altijd aanwezig. Dus zijn wij een dodeloze dood gestorven. Dat is het antwoord dat je zult krijgen. Als je probeert te rechtvaardigen dat God wel rechtvaardig is, dan is al met een antwoord klaar. En ik denk dat het weinig zin heeft om je te verweren tegen dergelijke mensen. Want laten we niet vergeten dat hun aanklacht in werkelijkheid geen aanklacht is tegen ons, maar een aanklacht tegen God is. Het is tegen God dat ze een aanklacht indienen. En wij worden daar ook mee in het slijk gesleurd. We delen het lot van Jezus Christus voetsporen te volgen. Je kunt niet discussiëren met hen, vrees ik. Het vleeselijke kan nooit het geestelijke oordelen. Hoe moet jij hen uitleggen dat je geestelijk gestorven bent en geestelijk bent opgestaan? Zij gaan dat vleeselijk oordelen. Hoe moet je hen dat uitleggen? Het licht en duisternis hebben tot slot niks met elkaar gemeen. Je zult geen common ground vinden eigenlijk daarin. Maar niettemin raken zulke beschuldigingen ons zeer. Ik was zeer van aangeraakt. Ik was er ondersteboven van. Ik zei, heren, waarom weer de zoveelste die daarmee wegkomt, die daar nog geld aan verdient, die daar de jongeren in betrekt, die weer die naam van God zo door het slijk al. Die spot en hoon, dat waren ook een deel van de psalmist in zijn dagen, waar hij in de vorige 37 versen God prees om zijn getrouwheid aan het verbond, zal hij in de volgende 15 versen zijn klacht en niet aanklacht bij de Heere brengen. Hij begint met de Heer erop te wijzen dat het er wel op lijkt alsof hij, God, zijn verbond met David verloochend heeft. Teniet gedaan heeft. Of nog iets poëtischer uitgedrukt, ter aarde geworpen heeft. Op het eerste zicht had ik zoiets van, wow, Ethan, wat een durf. Waar komt dat ineens vandaan? Wat een liefgozer om zo tegen God te durven spreken. Of was Ethan misschien gewoon zodanig hoogbejaard dat hij dacht, Heer, al bliksem je meneer, kan me toch niet maken, ik ben toch stokoud, ik ben straks toch weg, ik kan het nu toch lekker zeggen. Ik denk het niet. Ethan is helemaal niet overmoedig. Totaal niet. Ethan, wat hij hier doet, is eigenlijk totaal niks met zijn persoonlijk belang te maken of zijn persoonlijk overwinningsleven. Hij heeft het lot van Gods volk voor ogen. Het is belangeloos wat hij doet. Hij klaagt niet zijn miserie aan, hij klaagt het lot van het volk aan. Hij zegt, kijk God, kijk wat er met volk gebeurt. Kijk wat ons overkomt. En eigenlijk is Ethans belang Gods belang ook. Hij pleit eigenlijk wat God zelf ook pleit. Hij doet hier eigenlijk totaal niks buitensporigs of overmoedigs mee. Hij pleit eigenlijk belangeloos voor het volk, zoals ook Daniel deed. Deze psalm, broeders en zusters, onderstreep het maar, dat is een gemeenschapsklaagzang. Dat is geen persoonlijke klaagzang. Dat is een gemeenschapsklaagzang. We horen het samen te zingen, samen te weeklagen. Dat is de bedoeling van deze psalm. Dat werd ook zo gezongen, dat werd ook zo geweeklaagd, samen. Met heel veel broeders en zusters misschien wel. Het is bedoeld om samen als gemeente te zingen. De kerk heeft gefaald. Of in het geval van Ethan, de koningen na David en het volk hebben gefaald. En Ethan is niet bezig zijn persoonlijke lijden naar voren te schuiven, maar hij is belast en bezwaard met het zien van de teloorgang van de koninklijke lijn. Het dreigt geen koning meer te zijn in de lijn van David op de troon. Eigenlijk, ja, zou dat de grootste ramp zijn die hij zich maar kon voorstellen. En het gaat de man na aan het hart. En ik kan een paar vragen stellen aan jullie. Als je ziet dat de toestand is gelijk dat die vandaag is, moet je dan voortdurend dat overwinningsleven blijven promoten, je eigen persoonlijke overwinningen gaan verkondigen, terwijl dat de eigenlijke werkelijkheid dat wij als gemeente eigenlijk aan het falen zijn, of mag je dat ook niet gewoon in eerlijkheid en waarheid bij de Heer brengen en zeggen, Heer, kijk, wij falen hier in Vlaanderen. Kunnen wij niet doen gelijk Ethan deed en dat gewoon herkennen van, Heer, we bakken er niks van, we wegen niet op, we stellen geen pluim voor op de weegschaal op dit moment. Dat is wat deze man wel deed. En hij verschool zich niet in die overwinningen die er wel is. Die overwinning die Jezus behaald heeft, is een feit. Maar we hebben ook die opdracht. Een zoutend zout te zijn en een lichtend licht en op te wegen in die maatschappij. En momenteel zijn we het niet. En het is gewoon eerlijkheid van dat bij de Heren te brengen. Wat doe je als je gebukt gaat onder die spot? Hem negeren, ernaast kijken? Dat laat je misschien koud? Mag je dit ook niet gewoon eerlijk beleiden van, Heer, ik zie ervan af. Het raakt mij wel. Het doet mij iets wat er met uw naam gebeurt. Dat gaat mij tot in mijn ziel. Het christenziel zal daar niet onbewogen voor zijn, zal daar niet onberoerd tegenover staan. Wat als de toestand van vernedering nu eens door God bewerkt was? Want dat is ook wat Ethan zegt. Je hebt de tegenstanders geholpen, Heer, ze zegevieren, omdat jij ze kracht verleent. Hebben wij daar al zo over gedacht, hier in Vlaanderen, dat de Heer misschien zo verbogen is geweest op wat er hier allemaal gebeurd is? Ik kan niet mijn vingers gaan wijzen naar niemand. Geen denominatie, wat dan ook, of kerkelijke strekking. Maar zou het niet van de Heer kunnen bewerkt zijn? Dat wij zo weinig succes hebben. En dat de tegenstander juist zoveel succes heeft. Dat ga je zeker niet meer populair maken in de kerken, hoor. Je gaat je kerk daar niet meer vullen met dat te zeggen. Maar je zou je maar toch een keer die vragen kunnen stellen. Doe je dan eigenlijk God recht aan door naast die omstandigheden te kijken en juist je tevreden te stellen met hoe het gaat in jouw gemeente? Het gaat daar wel zo goed. Er is geloof, er komen bekeerlingen bij. Er is wel kracht om te genezen in mijn kerk. En je kan het ook zo kort af gaan bakenen en de rest buiten laten. In mijn kerk gaat het goed. Er komen gelovigen bij. Wij hebben kracht om te genezen in ons midden. Het gaat wel degelijk goed, maar de rest van het land kijkt in de gemeente naast je dan. Gaat het daar ook even goed? Of zijn wij allemaal zo gericht op ons eigen kleine kurretje? Zoals gezegd, aan gelovigen zal het niet ontbreken. Maar ze zijn niet meer zo in massa's, zoals vroeger. Het tegendeel is meer waar. Er zijn massa's mensen die verloren gaan. Dat is de realiteit van christenen die niet opwegen. Er zijn massa's mensen die het eeuwig oordeel te wachten staat. Massa's die verloren gaan. Je buurman, je buurvrouw, je vriendenkring. Telt een keer van op en telt een keer van op wie dat er straks Gods genade zal binnengaan en wie God storen en eeuwige oordeel te wachten staat. De meerderheid zal de andere kant op gaan. Dat is het gevolg van een kerk die heel zwak staat. En hoe kan het ons ook koud laten dat die brede publiek verloren gaat en spot met het evangelie van Jezus Christus? En als dit nog niet genoeg is, hoe kunnen wij onverschillig blijven en weten dat Jezus niet waarlijk beleden wordt in zoveel kerken om ons heen? Dat is ook iets dat je niet moeilijk kunt schuiven onder je kopkussen en zeggen van ik slaap erop. In veel kerken wordt Jezus niet eens beleden. Zodanig een zwakke positie heeft de kerk dat de kerk verwaterd is. Spurgeon zegt het als volgt. Het is gelijk een wijngaard waar vroeger een muur rondgebouwd was, met in het midden een toren die op de uitkijk stond. Die muur is gebroken, de wachter is gevlucht, iedereen die passeert kan nu zomaar van die druiven plukken. Elke de beste man kan een kerk binnenslapen en zijn gangetje gaan doen. Dat is de tijd waarin we leven. Die scheidingsmuur tussen wat van God is en wat van de wereld is, is weg. Elke voorbijganger kan nu aan die druiven. Die druiven zijn bedoeld voor God, voor Gods heerlijkheid, voor God van te genieten. En ook dat is verwaterd. Ook dat is een gevolg van een kerk die zwak staat. Neem me alsjeblieft niet op mijn woorden of verkeerd. We zijn nog steeds in een jubeljaar. Want schulden worden nog steeds door Jezus' offer kwijtgescholden. Maar hoe weinigen zijn er toch die de duisternis verlaten voor het wandelen in het licht. Waar zijn en waar blijven toch die grote opwekkingen van weleer? Het is daar waar dat Ethan naar verlangde. Het is daar waar dat wij ook naar verlangen. Waar zijn die grote opwekkingen die dit land ooit gekend heeft? Waar zijn die gebleven? Waar zijn de reformisten van onze tijd? Of zitten ze allemaal aan de andere kant van de oceaan? Amerika, daar gaat het wel goed. Of China. En waar zijn die hier in Europa? Waar zijn die grote hervormers? Waar zijn de mensen die zo door God gedreven waren dat massa's mensen tot God kwamen? Waar zijn die reformisten van onze tijd gebleven? Is het oude Europa te vergelijken dan met een verwelkte onvruchtbare die aan de kant geschoven is? Een verwelkte dame waar niemand nog naar omkijkt, ze kan geen vrucht meer baren. Is dat ons continent geworden? Is dat het lot waar wij nu mee ons tevreden stellen? En waar is Gods kracht in al dit, broeders en zusters? En hoe lang zal het duren? Hoe lang zal de Heere toekijken? Heere, herstel alsjeblieft toch uw kerk. Herstel toch alsjeblieft die muur. Geef ons toch opnieuw die kracht. Bouw toch opnieuw die muur op. Bescherm toch uw wijnranken opnieuw. We lijken nu al suf geslagen en krachteloos te zijn. Terecht zegt de psalmist in vers 44 zitten we. Ook heb gij de scherpte van zijn zwaard omgewend en hem niet doen stand houden in de krijg. Als we een strijd te voeren hebben in deze wereld, we zijn hem aan het verliezen. Nog een keer, Spurgeon vertelt daar iets heel redelijk komisch over. Hij zegt, het is precies de strijd van de Galiërs tegen de Romeinen. Onze kracht is weg. En we hebben zelfs, die Galiërs waren dus ja, blijkbaar nog niet zo ontwikkeld als die Romeinen om ijzer te harden. En die vochten met lode zwaarden. Wat gebeurde er in de strijd? Wanneer dat ze een slag gaven, kromde hun zwaard en moesten ze hun voetzool proberen recht te trekken. Maar meestal gebeurde, of probeerden aan de knie weer recht te trekken dat die zwaard recht stond. Maar meestal voordat ze een tweede slag konden brengen, eer hun zwaard recht was, waren ze al lang geveld. En vergelijk het daarmee mee. De krachteloze kerk van vandaag lijkt wel dat slap zwaardje in de hand hebben, dat geen stand kan houden in de krijg. Dat is een zwaard die buigt. Dat is een zwaard die niet snijdt. Dat is een zwaard die geen effect heeft. Die mist zijn doel om te snijden. En vergelijk het daarmee. Zo'n toestand, dat is eigenlijk een ramp. Dat is een fiasco. Als de Heere onze tegenstanders kracht verleent, dan halen wij niet. Dan halen wij het niet. En misschien denk je wel letterlijk of te letterlijk aan een krijg en zeg je, Serge, oh, dat is oude passé, we zien die toch niet meer zwaarder te lijf aan het gaan. En onze strijd is geestelijk. Ik kan nog een paar voorbeelden geven. En sorry voor de mensen dat ik zal choqueren. Maar ik kan het je zeggen, de muziek van de wereld klinkt beter dan de muziek in de kerk. Ik kan het je gewoon zeggen, like dat is, hun muziek heeft wel invloed op onze kinderen. Hun muziek bepaalt de trends. Hun muziek bepaalt het hebben en heilen van wat we in onze oren steken. Dat heeft zodanig een invloed. Waar is onze muziek? Weet je dat er een tijd was, nog niet zo lang geleden, Beyoncé's en anderen zijn begonnen in een kerk te leren zingen. En ze hebben nu voor de wereld gekozen en ze dragen die invloed naar de wereld, in het belang van de wereld en in het belang van God. Waar is de tijd dat de christenmuziek bepalend was, dat de christenmuziek mensen inspireerde? En misschien zeg je, ja, ik luister niet naar al die muziek, ik hou me gewoon vast aan mijn christenmuziek en de rest interesseert me niet. Wat dan over films? Hè? Wanneer heb jij nog een keer een christen kaskraker gehad na Ben Hur en Passion for Christ? Ik kan mij geen andere herinneren. Niet iedereen heeft Narnia fantastisch gevonden, hoor. Maar de wereld maakt kaskrakers aan de lopende band. Films die mensen boeien. Films die mensen interesseren. Films waar mensen voor gaan opstaan en betalen en gaan kijken. En het gaat echt niet om die verkoopcijfers, hoor. Het gaat hem daarom niet om. Het gaat om die invloed die boeken wel hebben. En die films. Ja, over boeken gesproken. Wie heeft de tel bijgehouden van hoeveel Harry Potter's boeken dat er verkocht zijn? Ontelbaar veel. Of die grove leugens geschreven door ene Dan Brown. Dat beïnvloedt wel degelijk mensen, hè? Waar zijn die christenauteurs van onze tijd? Die poëten die wij hadden. En mensen die konden inspireren. Mensen die wat God bewerkt had in hen zodanig naar voren konden brengen dat ze andere mensen inspireerden. En ik heb het dan nog niet over ons intellectueel vermogen om debatten te winnen, hè? Ik kan het je zeggen, er is hier één in Vlaanderen die al jaren de plak zwaait. Dat is Etienne Vermeers. Waar zijn de intellectuelen van onze tijd? Waar zijn de christenen die het apologetisch onderbouwd zijn en het kunnen opnemen voor het geloof? Waar zijn al die dingen? Zonder hen, als God niet heeft en ze niet aan ons toevertrouwt, we zijn verloren, we gaan geen invloed hebben. Ik kan zo nog wel een tijdje verder gaan. Ik kan ook nog zeggen, ja, de Bijbel is toch nog altijd de number one bestseller, hè? Dat is waar. Maar als er niet zoals iets bestond als Gideon en anderen die daar zich jaarlijks voor inspannen, hè, om gratis Bijbels uit te delen, om maar die cijfer boven te trekken, waren al lang niet meer de bestseller geweest. Dat is de realiteit. We faken het. We faken het een stukje. Om te proberen nog altijd de Bijbel als bestsellerboek aller tijden te behouden. Zo zielig is het geworden. Waar schrijven wij nog boeken die de mensen boeien? Maar het lijkt erop dat die schrijvers en de muzikanten van de wereld wel doorwegen, waar wij absoluut niks op wegen. Sommigen zitten misschien wel aan de andere kant van de oceaan. Ravi Zacharias wordt al oud, hè, mensen. Ik kan hem ook niet altijd naar hier doen komen, van een keer op te nemen tegen andere zogenaamde geleerden hier. Tot tijd dat wij er ook hebben hier, in onze eigen rangen. Mensen die daarvoor door God ingegeven en geïnspireerd zijn en die wel zouden kunnen doorwegen. Tot slot nog dit. De psalmist zegt nog in vers 46. Gij hebt de dagen zijner jeugd verkort. Gij hebt hem met schaamte overdekt. Misschien wordt het wel eens tijd dat wij erkennen niet zozeer dus die overwinningsleven te leiden, die wij onszelf voorhouden, toch zeker hier niet in de kerk, toch zeker hier niet als kerk in Vlaanderen moet ik zeggen, en in Europa. In werkelijkheid is uw schaamte vaak ons deel, en ik deel dit niet mee, broeders, excuseer, om jullie nog triestiger gestemd te maken. Dat is niet mijn bedoeling deze morgen. Gedenk dat Ethan in al die omstandigheden toch God bleef loven, toch God bleef prijzen, voor zijn trouw en zijn goedheid, dat hij dat steeds voor ogen hield. Het is niet om jullie nog triestiger te stemmen. Bedenkt hoe Ethan, ondanks alles, dat verbond vasthield en er zich aan vastklampte. En dat verbond voor ogen hield dat God er getrouw aan is en het gestand zal doen. En de Heere is niet veranderd. Hij is geen mens om te veranderen en hij blijft niet altijd toornig op zijn volk. Hij bezoekt zijn geliefden met de roede, opdat ze zouden smeken tot hem. Ethan was vertrouwd met Gods karakter. Hij wist dat God nooit zou verlaten hetgeen hij zijn naam aan verbonden had. Ethan wist dat vroeg of laat de Heere zijn volk in ere zou herstellen. O, dat de Heere toch terug kracht zou verlenen aan ons, zijn gemeente. Dat hij ons echt een snijdend zwaard mocht bezorgen. Gelijk geschreven staat in Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep, dat het van een scheidt ziel en geest, gewricht en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. Een zwaard in de hand van echte godsmannen en vrouwen die onbuigzaam zijn voor corruptie en bestand zijn tegen compromissen. En ik besef wel dat er een deel christenen zijn die zich afgekeerd hebben tegen intellectuele strijd te voeren en die zich van de wereld niks meer aantrekken en de wereld zijn gang laten gaan, maar de Heer heeft ons een opdracht te geven. Hij heeft gezegd, wees een zout en een lichtend licht. Oh, hoe is het triestig als het zout zijn smaak verliest. Als wij waardeloos zijn en weggeworpen zijn, als wij geen invloed meer hebben en smaak geven aan deze wereld dat de Heer van smullen mag. En als ik dan toch heel kort nog mag zeggen, zie dat de Heer het ons misschien niet gunt in deze generatie van het te weten. Maar hij heeft ons van vergunnen gelijkheid Mozes vergund heeft het beloofde land van op een afstand te zien. Van heel erg ver en Mozes zag toch dat het land goed was. En ik zou willen eindigen met de woorden van de psalmist zelf. Geloofd zij de Heer voor eeuwig. Amen. Ja, amen.